En nog steeds zijn wij in Psalm 119, waar ooit de vraag was in vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? En de volgende vraag was dan: wie is de jongeling? Want het antwoord op de vraag zelf staat er natuurlijk gewoon achter. Als hij dat houdt, zijn pad houdt naar, dat wil zeggen in overeenstemming met uw woord. Maar de vraag die mede opkomt is: wie is de jongeling? En daar kom ik op terecht bij op vers 9, omdat wij toe zijn aan vers 105. Want daar zijn wij gebleven. En 105, van 119, vers 105, daar lezen wij: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En toen was dus de volgende vraag: wie is die jongeling? Wie is die mij? Wie zegt dat hier? Want ja, dat is de belangrijkste vraag doorheen heel de psalm. Wie is degene die hier aan het woord is? Over wie gaat het dan wel? Wie spreekt hier? En er zijn dikwijls meerdere antwoorden op bijbelse vragen, zodat je er altijd ruzie over kunt maken, denk ik. Maar het eerste antwoord is dan toch gewoonlijk: het is de Heer Jezus Christus. Want de geest van de profetie is de getuigenis van Jezus. Het staat andersom in Openbaring natuurlijk. Getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En geest is in dit geval de inhoud, de essentie, het wezen daarvan. Het wezen van de profetie, van profetisch woord in het algemeen. Dat is van heel de Bijbel. En dat is heel de Bijbel getuigd van Jezus. En dan heet het niet eens Christus, hoewel Jezus de Christus is, maar het is Jezus, zijn eigen naam, die hij officieel gekregen heeft bij zijn geboorte in Bethlehem, bij zijn omwandeling hier op aarde dus. En daarover gaat het dus primair, want dat bezittelijk voornaamwoord: mijn voet en mijn pad, zou naar toch betrekkelijk moderne maatstaven geschreven moeten worden met een hoofdletter. Begrijp je me goed? Om de paar decennia worden die regels veranderd, ook met betrekking tot het gebruik van hoofdletters in verband met de Godheid. En moeten de bezittelijke voornaam worden ook met een hoofdletter? Zo ja en waarom niet en dat soort dingen. Dus hang mij er niet aan op. Als je oudere bijbels hebt, dan ziet het er anders uit dan in de moderne. Dus ik zit daar ook niet zo mee. Maar voor ons is van belang te beseffen dat degene die hier spreekt is nog steeds de Heer Jezus zelf. Hij in de eerste plaats. Dat hij vervolgens, maar daar praten we al over sinds Psalm 1 natuurlijk, maar dat hij vervolgens het voorbeeld is, het rolmodel is voor, nee, niet voor de mens zozeer, maar voor alle gelovigen. Ja, dat is zo, ja. En dat dus deze dingen op ons van toepassing zouden kunnen gebracht worden, ja, dat is wel wenselijk. En ik mag hopen dat u zich herkent in deze woorden. Maar indien niet, dan nog vinden wij troost in de gedachte dat het dan toch in elk geval gaat over de Heer Jezus zelf. Die, God zij dank, inderdaad zijn pad hield naar Gods woord. En voor wie het woord van God een lamp was voor zijn voet en het licht voor zijn pad. Want uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. En dankzij de loopbaan die hij gelopen heeft, hebben wij ook een loopbaan die naar hetzelfde doel leidt, naar de rechterhand Gods. Bedank aan Hebreeën 12 vers 2. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Voor mijn praktische leven is dat uiteraard. Hè. Gaat hier niet maar over abstracties als het denken of zo. Hoewel het daar natuurlijk ook van toepassing is. Ons denken zou in de eerste plaats voortkomen uit, dan wel gebaseerd zijn op wat God ons heeft geopenbaard in zijn woord. Maar ook ons praktische leven zou daar uiteraard op gebaseerd zijn, omdat idealiter dat niet twee verschillende dingen zijn. Dat is weer iets dat wij ontwikkeld hebben, de gedachtegang dat ons denken één is en ons praktische leven iets anders. Daaruit is ontstaan het idee dat je moet geloven achter de voordeur. En niet buiten, dat doen we binnenshuis. Godsdienst van de straat, godsdienst moet maar binnenshuis. Geloof dus ook, want daar maakt men geen onderscheid tussen. En anders is het nog geloven doe je in de kerk of op zondag, maar dan toch liever niet op maandag. Ja, dus ik weet niet, het is in ieder geval Nederlands. Het is waarschijnlijk ook Europees, het is niet Amerikaans. En dat is het verschil. Engeland weet ik eigenlijk niet zo goed. Het hangt een beetje ertussenin. Die zijn er wat laconieker in, maar Amerikanen, die beleven hun geloof alle dagen van de week en ook op straat. Voor wat het waard is. Maar daar maakt het deel uit van hun dagelijks leven nog. En dat noemt men dan de Bijbelbelt en al dat soort dingen meer. Maar ja, zo hoort het wel. Toch? Het is maar niet iets abstracts, het is iets heel concreets. We hebben niet maar wat doen met ideeën die we ons hebben wijsgemaakt, met mythologie die mensen in de loop der tijd hebben uitgedacht. Je weet wel, de grote denkers der mensheid, roep ik altijd aan, hè? Maar in tegendeel, we hebben gewoon van doen met de waarheid. En dat schijnt hoog gegrepen te zijn, vindt men. Maar ik denk dat dat niet zo hoog gegrepen is. Je moet toch beginnen bij de verschijnselen, dat is wat de waarheid is, bij de dingen zoals ze zijn. En als je het moet hebben van wat mensen hebben uitgedacht, ja, dat is waan. En daar komt het woord waanzin dan ook uit voort. En daar blijf ik bij. Wat wij geloven, misschien moet ik voor mezelf praten, maar ik hoop u ook. Dat voor u ook geldt, wat wij geloven is er niet maar iets abstracts wat met de wereld niks van doen heeft. Wat wij geloven, dat is de realiteit van de wereld als zodanig. En de wereld ziet het niet. En dat komt omdat die met de ogen dicht aan het filosoferen zijn. We denken van alles uit. En maken het daarna elkaar wijs. Daar hebben ze het onderwijs ook vooruitgevonden. Om het elkaar wijs te maken. Veel van die flauwekul, dat meen ik serieus hoor. En men gaat aan de realiteit voorbij. Dat is wat het is. Hè? En zij denken dat het andersom is. Dat wij in een waan of in een roes leven. Maar wij hebben het profetisch woord. Dat onder al die omstandigheden van de wereld helemaal nooit veranderd is. En het staat nog steeds, het is niet achterhaald, het is nog steeds actueel, te beginnen bij Genesis 1. Maar goed, en dus, uw woord, het woord van God, is een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. Wij weten waar wij gaan, wij weten waar wij vandaan komen, wij weten waarheen wij onderweg zijn. En zoals de man zei, en later de vrouw ook trouwens, geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. Arriva Bene heet dat toch in het Italiaans? Maar ja, goed, laten we het niet over Ferrari hebben. Arriva Bene heet die man. Ja, dus ik ken niet veel Italiaans, maar dat begrijp ik meteen. Een goede aankomst, toch? Maar ja. Dat was geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Dat was eerst dominee Kees Hoekendijk. En daarna was het zuster, hoe heet ze ook weer? Hè? Dat weten jullie toch wel, van die horlogemaker en van die Corrie ten Boom. Ik kan nooit op je naam komen. Dus ik moet me later bij haar verontschuldigen. Maar Corrie ten Boom, ja. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hij is... De uitdrukking is ouder dan zij. was, om zo te zeggen. Maar zo is het, het is de waarheid van alle tijden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En dat staat dan, dat wordt dan op het hele psalm, het is vers 120, dus, sorry, vers 105. Dus we hebben dat al menigmaal besproken. Het wordt gecontrasteerd met de situatie in de wereld die inderdaad van het woord van God in het algemeen niks moet hebben. Of met de woorden van Romeinen 1, die de waarheid en dus het woord van God, onder andere, in ongerechtigheid ten onder houdt. En vandaar de vijandschap tussen die twee. En dat ene is de wereld volgens de Bijbelse definitie, tegenwoordige boze eeuw. En daar horen wij niet bij en daarom staat er dat wij weliswaar in de wereld zijn, maar dat wij niet van de wereld zijn. En dat is hoe het is. En dat blijft zo, nou niet tot de jongste dag aan toe, maar wel until kingdom comes. In, met de Amerikaanse uitdrukking dan maar weer. Maar ik bedoel natuurlijk, dat blijft zo tot in of tot aan de wederkomst van Christus. Die status quo, die blijft zo. Hij ruimte in één keer, dus dat is mooi. Ik heb gisteren gesproken over 2 Samuel 2. Maar ik denk dat u niet weet wat daar staat, dus ik zomaar uit het hoofd. 2 Samuel 2, ja dat moest er, was ik aan toe, niet waar. 2 Samuel 2, daar heb je de legers van de familie van Saul, die inmiddels trouwens was overleden, van Isboset en Abner, tegenover het leger van David, onder leiding van Joab. En die 2 legers staan dan tegenover elkaar, ja waar, in Gibeon. Gibeon, dat is de plaats waar ooit ook de zon stil stond en de tijd dus stil stond en de strijd de hele dag duurde, van morgens vroeg tot 's avond laat en er was geen, het golfde wat heen en weer en dan weer was Israël de sterkste en dan weer de Amalekieten, maar er gebeurde verder niks. Van het westelijk front geen nieuws, van het oostelijk ook niet. En dan stonden we tegenover elkaar. Kom je 2 Samuel 2, staan er weer 2 legers tegenover elkaar. Van Abner en Joab, dus van, zeg maar, van Saul en David, tegenover elkaar. Bij Gibeon, dezelfde plek, enzovoort. En er gebeurt eigenlijk niks. En dan zegt Abner, weet je wat, laten we het veilig houden. We geven ieder 12 man en die vechten dan tegen elkaar. Dan zoeken die het uit. Waar ken je dat van? Dan ken je nog van de Filistijnen en Israël met Goliath en David. De 2 kampioenen, dat is het woord kampioen eigenlijk. Hè? De besten worden gezet om het hele volk te vertegenwoordigen, dat is het eigenlijk. Nou, dan staan ze daar 12 tegenover 12. En dan schiet ik wel eens in de lach als ik het lees. Want ik denk dat het een stripverhaal is. Dat is het niet, het is bloedserieus, letterlijk. Maar ze staan 12 bij 12 tegenover elkaar. Ze grijpen elkaar bij de haren, staat het, bij het hoofd. En met de andere hand, met het zwaard, doorsteken ze elkaar. Dan vallen ze alle 24 neer. Soms denk ik, hoe vaak hebben ze het moeten overdoen, zodat het allemaal precies gelijk ging voor de opname. Maar goed. Laat maar zitten, zo is het. Komische situatie. Er gebeurt niks, ze staan daar en voor zover er gestreden wordt, blijft het remise. Pat heet dat, hè? Padstelling. Dan, ja, er gebeurt niks. In de rest van het hoofdstuk gebeurt eigenlijk ook niks. Ik heb gisteren zelfs gezegd, je kan het hoofdstuk er ook tussen uithalen gewoon. En dan merk je ook niet dat je wat mist. Echt niet. Maar het is de beschrijving van de situatie in onze dagen, waarin de tarwe en het onkruid er samen opgroeien. Er staat er, ze groeien er samen op. Christendom en islam groeien er samen op. Bijvoorbeeld, toevallig wel een erg goed voorbeeld, vrees ik. Maar, ja, als het ergens over gaat, gaat het echt daarover. En misschien daarna over nog het een en ander, maar primair is dat. Het groeit samen op. Het is de religie tegenover geloof. Het is het wereldse denken waarbij de mens wat doen moet voor God, tegenover het geloof dat God wat gedaan heeft en doet voor de mens. Het is de tegenstelling tussen de mens spreekt tot God, hij bidt tot hij in ons weegt. En tegenover de mens die luistert naar God die spreekt. Want het laatste is geloof. Daar heb ik natuurlijk weer op tenen gestaan, maar ja, kan ik ook niet helpen. Toen maar weer. Maar ik meen het wel, dat is zo ligt die situatie. Het is de status quo, staat ook als het ware stil. Het schiet ook niet op. De tijd verstrijkt. En dat is onze bedeling. Eenvoudig omdat de Heer weliswaar wat doet. Het levert ook wisselwerachtig wat op. Maar dan toch niet primair, maar dan toch niet voor de wereld als zodanig. In de toekomst zou je daar nog wat anders over kunnen zeggen, want het werkt natuurlijk wel uit, maar niet in onze dagen. En daarom gebeurt verder in de wereld eigenlijk niks. Die strijd is daar en het gaat heen en weer, zoals alles in het leven altijd heen en weer gaat, tussen links of rechts. En dan moet je wel een beetje het midden zien te houden. Dat is in de wereld zo. En niet alleen in de Nederlandse politiek op 30 dinsdag in september. Toevallig vandaag. Hè. Het is altijd een kwestie van, ja, je moet er een beetje tussendoor. Maar er gebeurt verder niks. Dat komt pas in de toekomst. In de wederkomst van Christus. Bij de voortzetting van de 70 weken van Daniel. Dat is ook wel aardig om het eens zo te zeggen. Maar het gaat natuurlijk niet maar om tijdrekening. Het gaat gewoon om het werk dat God nu doet. En in onze dagen, en dat is een van de redenen denk ik dat dit dus zo'n verbazend lange psalm is, waarin eigenlijk niks, hier kun je ook genoeg teksten dus uithalen die je niet mist hoor. Maar ze staan er wel. Maar ook dat het zo'n lange psalm is zonder enige ontwikkeling of zo. Ja, dat heeft een betekenis. Dat is een specifiek gekozen vorm die uitgeeft de aard van onze tegenwoordige bedeling. In elk geval, er gebeurt een boel, maar eigenlijk gebeurt er toch ook niks. Het is de tegenstelling tussen degene voor wie het woord Gods een lamp is voor hun voet en een licht voor hun pad. En aan de andere kant al die vijanden die er zijn, de goddelozen die strikken leggen enzovoorts. Dat kan je natuurlijk ook korter zeggen. Je kan ook gewoon zeggen, uw koninkrijk komen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is ook een aardige beschrijving van onze tijd, toch? Het koninkrijk komt nog niet. Al zijn er die natuurlijk heel hard roepen, Kingdom now! Ja. Hun koninkrijk kennelijk, hun eigen koninkrijk, maar nee hoor. Dat komt niet. Toen hebben we het nog eens nagevraagd aan Petrus. Het is een oude discussie. En nagevraagd aan Petrus, hoe zit het nou? En Petrus zei, nou, de Heer is langmoedig over ons. En als je wil weten wat de Heer vandaag doet, dan moet je wezen bij Paulus. En dat zijn Petrus' laatste woorden. In 2 Petrus 3. Want, zegt hij, Paulus spreekt erover in al zijn brieven. Daar is discussie over natuurlijk ontstaan. Of dat wel zo is. Maar de discussie of Petrus wel wist wat hij zei, die is al heel oud hoor. Dat begint al in Handelingen 2. Maar toe. Daar zullen we het niet over hebben. Maar waar we het over hebben is inderdaad deze situatie. En die moet voorzichtig zeggen, maar die zou voor ons toch herkenbaar moeten zijn. Dit is de situatie. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad. En ik heb gezworen en zal bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. Dat wil zeggen, ik hou mij aan het woord van God. En dat begint in denken en het drukt zich uit in het praktische leven uiteraard. Dat is de normale situatie. Maar er staat wel meteen in vers 107 inmiddels. Ik ben gans zeer verdrukt, Heer. En uiteraard is de vraag is eventueel door wie dan. Maar ja, dat heb ik natuurlijk al gezegd. Door de goddeloze uit vers 110, als je het in de buurt wil zoeken. De goddeloze, degene die zich niks gelegen willen laten liggen aan het woord van God. Want kijk, het idee van of men in een God gelooft, of met het idee van een God door het leven gaat, of dat men atheïst is en dus geen idee heeft van, of niet wil hebben, van dat er een God is, dat zijn maar punten, hoor. Dat is niet waar het over gaat. Dat is abstract, dat is academisch, dat slaat nergens op, daar kun je niks mee, daar maakt het leven verder niks uit. Wat het toe doet, is dat God gesproken heeft. En als men met God door het leven gaat, wil dat zeggen dat men leeft uit zijn woord. En dat de grondslag is, zijn rechten. Rechten en gerechtigheid heet het in vers 106. Dat de grondslag is voor ons denken en handelen. En de goddelozen uit vers 110. Ja, die stellen hun eigen ideeën op, hun eigen filosofie, maken hun eigen rechten en wetten enzovoorts. En stellen, om het dan binnen menselijke traditie te stellen, die zetten dan de menselijke ratio boven de openbaring. Dat zijn inmiddels betrekkelijk klassieke discussies in onze westerse wereld. Wat is het doorslaggevend, de Bijbel of wat wij denken? En inmiddels is de schaal al lang volledig doorgeslagen naar wat wij denken, wat wij ervan vinden. En ik hoop dat bij ons nog steeds geldt, gaat er niet om wat wij ervan vinden, gaat er om wat God gezegd heeft en wat hij ermee bedoeld heeft. En wat hij ervan vindt. Niet wat wij van hem vinden, maar wat hij van ons vindt. Zie? Nou, die tegenstelling, die is nogal zwart-wit eigenlijk. Nou goed. Andere keer ga ik er wel weer verder op in. Maar dit is wel de achtergrond van, nou ja, van deze psalm, maar van heel de Bijbel eigenlijk. En langs de andere, van heel het menselijk bestaan natuurlijk. Daar gaat het over. Erkennen wij een hoger gezag of maken wij onszelf tot het hoogste gezag en redeneren we dat alles weg? Kortom, onderwerpen wij ons aan de Bijbel of onderwerpen wij de Bijbel aan ons? Bouwen wij onze opvattingen op wat de Bijbel ons openbaart, of gebruiken wij de Bijbel als onderbouwing van wat wij zelf gebouwd hebben? Nou, zoiets. Ik ben gans zeer verdrukt, heren. En dan maak mij levend naar uw woord. In die woorden ligt besloten de dood van de Heer Jezus. Uiteraard. Het is of een hyperbool, dat wil zeggen een overdrijving. Hyperbolisch taalgebruik van de dichter, die himmelog jouwzend und zum tode betreurd is, of zoiets. En die dus langs alle kanten alles wat hij zegt overdrijft, ter wille van het contrast. Dan houdt het beter op camera, zal ik maar zeggen. Want belichting is maar alles niet waar. Je moet soms een beetje overdrijven. Zo doen de kunstenaars dat. En dan maakt van de psalmendichter inderdaad een dichter die overdrijft. Of het betekent dat de verdrukking inderdaad leidt tot de dood. En dat de vraag is, maak mij levend uit de dood. En dan komen we vanzelf bij het Runia-effect, noem ik het altijd. Die zegt, het is ondenkbaar dat de psalmist bij deze gelegenheid aan Christus gedacht heeft. Dat was naar aanleiding van psalm 8, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik vind het een aardige uitdrukking, die hou ik erin. Zij hebben toch nog wat aan die man. Hè? Maar goed. Hij zegt, het is onmogelijk dat de psalmist aan Christus gedacht heeft. Maar het Nieuwe Testament zegt dat dat wel degelijk het geval is geweest. Met betrekking tot psalm 8 in elk geval. Want er staat in Hebreeën 2 zwart op wit. En wat dit betreft, Je zou hiernaast weer moeten leggen. Hebreeën.
Handelingen 2,
wat Petrus zegt in verband met Psalm 16. En ik had in gedachten Hebreeën 5, want we gaan bijna elke keer als we hier zijn wel ooit een keer naar Hebreeën hoofdstuk 5. Ik weet niet waarom dat is. Maar ja, die heeft namelijk, laat ik die maar eens even lezen, want dan ben ik meteen ook bij de volgende verse in Psalm 119. Dus ik lees toch weer Hebreeën 5. Waar staat dat Christus, die in zijn opstanding gesteld is tot zoon en hoge priester in het orde van Melchizedek, dat was vers 5 en 6, dat Christus in de dagen zijns vleeses, dat is vers 7, gebeden en smekingen geofferd heeft. We hebben al eens eerder aan haakjes gezet in die verse hier, denk ik, vanwege al die tussenzinnen enzovoort. Maar als je bepaalde tussenzinnen weglaat en bepaalde toevoegingen, tussenwerpselen of hoe ze maar heet mogen, dan kun je lezen die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. En die ook verhoord is geworden. Maar het was een gebed tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waarna dus de vraag, u weet wel, ik roep dan altijd, dat is in verband met de cursus begrijpend lezen, waarbij de vraag is, wat heeft hij dan gebeden? Gesmeekt, gevraagd. En hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Wat bad hij dus? Ja, om opstanding uit de dood. Bijvoorbeeld met de woorden, maak mij levend naar uw woord. Uit Psalm 119 vers 7. En ik lees meteen ook, want ik blijf nog even bij Hebreeën 5. Maar ik lees meteen Psalm 119 het volgende vers. Vers 108. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds. De offeranden mijns monds. En dan gaat hij weer terug naar Hebreeën. Die gebeden en smekingen geofferd heeft. Met sterke roeping en tranen. Geofferd heeft. Dat waren dus de offeranden zijns monds, waarbij zijn woorden, kortom zijn gebed, zijn woorden geofferd werden en dus als een offer beschouwd moeten worden, geofferd werden aan degene die hem kon verlossen en die dat dus ook gedaan heeft, omdat hij een welgevallen, omdat God een welgevallen had aan de vrijwillige offeranden zijns monds. En toen was ik weer terug in Psalm 119 vers 108. Of u het allemaal zo snel volgt, weet ik niet, maar wat ik in ieder geval gezegd heb, is dat u die verzen goed moet lezen en naast elkaar, en de woorden uit die verzen moet onthouden, naast elkaar leggen, en dan zult u zien dat, dat die verzen elkaar aanvullen, dat ze over hetzelfde spreken. In essentie. Want bij offeren hebben we, dat roep ik ook altijd, hebben we gewoon de verkeerde, roepen we het verkeerde gewicht op, de verkeerde gevoelswaarde. Hebben we rare ideeën bij offeren. Maar offeren is gewoon offreren. Is aanbieden. Offerte maken. Is aanbieden. En we gebruiken het woord offeren. Dat stond in mijn woordenboek tenminste. En ik ben dus zuinig op mijn woordenboeken inmiddels. Want er staat er nog in. Dat offeren, dat woord gebruiken als we iets aanbieden specifiek aan iemand die hoger geplaatst is dan wij. Aan iemand die we als meerdere erkennen. Dan heet het offeren. Dus aan God of aan de koning. Dan heet het offeren. Van oudsher. Nou ja. En zo is het maar net. In de Bijbel is dat feitelijk ook zo. En wat bieden wij hem aan? Wat geven hem? De vrijwillige offerande mens monds. Uit Psalm 119, vers 108. Had u die nog? En nu ik hier toch ben in Hebreeën, slaan we een paar bladzijden om naar Hebreeën hoofdstuk 13. Daar was hij waarschijnlijk al veel eerder op gekomen. Hebreeën hoofdstuk 13, waar staat. Eerst vers 14. Nee, eerst vers 13. Hebreeën 13, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En de legerplaats is de tegenwoordige boze eeuw. Die wereld als zodanig die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, want het is onze legerplaats niet meer. Laat ons dan zijn smaadheid dragen buiten de legerplaats. Uitgaan buiten de legerplaats, dat zijn er wel meer die zich willen onttrekken aan de samenleving als zodanig, de maatschappij. Die heb je nou eenmaal, de misfits, zal ik maar zeggen, zo heet dat in het Engels, hè? De misfit, de misfits, de onaangepasten. Hebben te weinig gevoel voor het kudde, zal ik maar zeggen. Dus die. Dat zijn de. Ja, de Einzelgängers heet dat. Die willen er wel uitstappen, maar zijn smaadheid dragen. Ja, dat is toch iets moeilijker. Maar dat is het wel, ja. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En het is ook niet maar uitgaan buiten de legerplaats, het is tot hem. Uitgaan buiten de legerplaats. Het positieve is, het is tot hem. Het negatieve is, men gaat uit, ergens uit. Dat is per definitie negatief. Het is een minpunt, hè? Men gaat eruit. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is, we gaan tot hem uit. En de belangrijkste implicatie is, hij is buiten de legerplaats. Bovendien, buiten de legerplaats hebben wij een altaar, maar dat is nog verder terug hier, hebben wij een altaar waarvan wij eten. Dat is wat ons leven geeft en ons leven is. Onze dienst aan hem, want een altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Dat is wat het is. En daar brengen wij onszelf, daar offeren wij onszelf, maar daar leven wij van. Van onze dienst aan hem. Dat is de tegenwoordige, namelijk gemeentelijke waarheid. En dus laat ons tot hem uitgaan. En dan nog een keer vers 15. Want vers 13 begint met zo laat ons dan. En vers 15 begint ook met laat ons dan door hem altijd goden aan God opofferen. Kun je dan ook neeropferen? Hè? Nee, dat kan niet. Waarom is het dan opofferen? Nou, dat is een taalkundige kwestie. Offeren is altijd geven omhoog. Naar een hoger geplaatste. En als je dat begrip wil versterken, dan zet je er een voorzetsel voor. Zoek je er een uit die erbij past. En dat gebeurt in het Nederlands en in het Grieks nog veel meer. En soms zetten ze er wel eens twee voor, twee voorzetsels. Dus om ons in verwarring te brengen. Maar in dit geval, het is opofferen. Het is naar iemand die boven ons staat. Naar degene die wij dienen. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs. Een lofoffer heet het. Hier heb je de praise. Hè? Iedereen weet wat het is tegenwoordig. Een offerande des lofs. En er staat bij, dat is de vrucht der lippen. Wat moeten wij dan offeren? De vrucht onze lippen. Dus dan gaan we liederen zingen. En dat is het inderdaad, ja. Maar het is veel meer dan dat. Ja. Want u weet hoe goed het is met de natuurlijke mens. Er is niemand goed doet, er is niemand rechtvaardig, is niet tot één toe. Enzovoorts, Romeinen 3. Hun keel, overgraaf. Slangenvernijn is onder hun lippen, mond is vol van verdrog, lippen, wat het man is. De mond, de tong, de keel, de lippen. Vier keer. Maar het staat voor de hele mens. Dat is symboliek. Dit is, ja. En niet één specifiek Bijbelse symboliek hoor. Dat is algemene symboliek. Als een mens wat doet, dan brengt hij woord, wat in hem is, naar buiten. Dat heet spreken bij gelegenheid. Maar het spreken staat voor al wat een mens doet. En dat is zo omdat dat in elk geval geldt voor God. Want al wat God doet is spreken. Dat heet zo omdat het de veruiterlijking is van zijn wezen. Wat God doet is de uitdrukking van wie hij is. Wat een mens doet is idealiter de uitdrukking van wie hij is. En toen hebben we beschaving uitgevonden om dat te voorkomen. En om dus de mens te onderdrukken. Want we komen tot de conclusie dat er dan toch wel veel rottigheid naar buiten komt. Dat klopt, dat is zo omdat er ook inderdaad veel rottigheid binnen zit. En daarvoor hebben we de beschaving uitgevonden. De bildung, zou Patrick zeggen. Want die praten nu helemaal Duits in de eerste plaats. De bildung, beschaving, vorming naar buiten toe. Maar hoe meer die beschaving op een mens inwerkt, zal ik maar zeggen, hoe meer die mens onder druk staat en een gevangene wordt. Van de cultuur, van de beschaving. Het ontneemt hem tegelijkertijd zijn vrijheid. Dat is de vloek die over deze wereld en over de mensheid ligt. Dat is de werking van de zonde. Je kunt het niet vrijlaten. Het wordt een zootje. En dat is het trouwens ook. Maar maar wat wou je eraan? Daar is ook niks aan te doen. Tenzij dan, want dat is de enige oplossing, daar hoef je niet de grote denken voor te zijn, dat is maar één oplossing, de mens zou van binnen veranderd moeten worden. En dan komt punt 1 en 2. Punt 1 is, dat kan niet. En punt 2 is, maar toch wel. En dat laatste, dat kan, maar dat is door zich te voeden, laten vullen met. Het gaat immers om wat in de mens is. Hij zou zich vullen met het woord van God. En daar maak ik geen onderscheid tussen bedelingen of zo. Ik heb het nu gewoon over de algemene situatie waarin de mensheid sinds mensenheugen is. Hoe lang dat maar geleden was, sinds de mens zich maar heugt, zou ik maar zeggen. Zolang de mens herinnering heeft, zo is het nou eenmaal. Hij zou zich vullen met het woord van God. En dat verandert de mens. Dat is die geest die strijdt tegen het vlees en wat het maar wezen mag, enzovoort. Werkt dat de zonde weg? Nee, maar het houdt het wel binnen enige beperkingen. En dan heb ik het nog niet gehad. Dit is negatief allemaal nog, het is bestrijding van. Maar dan heb je ook nog de positieve kant vervolgens. Zeker sinds de nieuwtestamentische tijd is aangebroken, sinds de opstanding van Christus. Want wij ontvangen de geest van God. Beter had ik kunnen zeggen, wij worden wedergeboren en dus wij ontvangen nieuw leven. Dat in ons is. En terwijl dat oude vergaat, wordt het nieuwe vernieuwd, schrijft Paulus aan de Corinthiërs, wordt vernieuwd van dag tot dag. En dat is het enige wat werkt. Voor zover de zonde als zodanig, ik praat zo abstract mogelijk nu, voor zover de zonde in de mens bestreden kan worden, kan het alleen langs die weg, via het woord van God. En of het werkt, ja, dat weet ik niet, dat is van nogal wat omstandigheden afhankelijk. En 100% werkt het sowieso niet. Daarvoor moet het hele vlees, de oude mens, worden weggedaan. En daarom erven wij niet zolang wij nog in het vlees zijn. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En daarom moeten wij veranderd worden in het punt destijds met de laatste bezuin. En wat het maar wezen mag. Nou ben ik in handeling, nee, in 1 Korinthe 15 waar die dingen zo staan. Dat is wat het is. Maar de zaak is dat waarbij ons voeden met het woord van God, waar uw woord een lamp is voor onze voet, een licht voor onze pad, waarbij het woord van God, en daarmee de werken Gods, ons eigen maken, naar die mate zullen die woorden van God ook tot uitdrukking komen. Primair, dat is met alles zo, primair in ons spreken. En vandaar offer aan het des lofs. Maar vervolgens, logischerwijze vervolgens ook in onze voeten. Dat wil zeggen, het is een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad enzovoort. Voor de weg die wij gaan. En ook in onze handen, namelijk in de werken die wij doen. Dat laatste, dat heeft dan voldoende met die goede werken welke God voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen enzovoorts. Maar als je het fundamenteel wil uitdrukken, en daarmee ook wat zwart-wit, dan wordt het dus de lippen. De mond, de keel, de tong. Daarom lees je ook altijd, je leest. Als Pinkster is, ze werden vervuld met de geest en ze begonnen allen te spreken. Daarna vergeten we dat en leggen we nadruk op in tongen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Maar het punt is, ze beginnen te spreken. Dat is wat het woord van God doet, dat is wat de geest van God doet, dat is wat God doet. Dat is de uitwerking ook van het woord in ons. Het komt via de mond naar buiten. En een paar hoofdstukken verder in de handelingen lees je. Maar Petrus, vol zijnde des Heilige Geestes. En wat ging hij doen? Met vlaggen zwaaien. Ja, of zoiets. Nee, spreken natuurlijk. En dan komt dat woord eruit. Dat is hoe het gaat. Dan moet ik even wat niet zeggen, dus dan laat ik dat even voorbij gaan. Vanwege wat het dan niet is, hè. Maar men probeert die dingen na te doen, bedoel ik maar. Maar ja, dat is hoe het werkt. Dat is een kracht die in ons werkt en die naar buiten komt. En dat is wat God wordt aangeboden. Dat is wat wij hem offeren. De vrucht van onze levens is voor hem bestemd. Want wij zijn zijn eigendom. En de uitdrukking zelf, laat ons dan door hem altijd goden offeren, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Die uitdrukking zelf, die komt inderdaad, want het staat er bij mij bij, uit Hosea hoofdstuk 14, waar gesproken wordt over de varren onze lippen. Als u dacht dat dit al moeilijk was, die symboliek achter die woorden uit Hebreeën 13... Dan wordt het dus. Dan is Hosea nog veel moeilijker. Maar daar staat die uitdrukking in Hosea 14, vers 3. Dan staat in vers 2: bekeer u, o Israël. Misschien moet ik maar heel vrijmoedig meteen even erop wijzen dat er niet staat, bekeer u, o Juda. Maar integendeel, want het gaat specifiek over Samaria in 14 vers 1. Het zijn namelijk woorden die specifiek gericht worden tot de 10 stammen van Israël. Dat is nou eenmaal zo in Hosea. Maar tot hen wordt gezegd, bekeer u, o Israël. Ik bedoel natuurlijk te zeggen dat het daarmee dus specifiek in onze bedeling van toepassing is, deze woorden. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heeren en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, geef ons leven. Maak mij levend naar uw woord. Dat is dat gebed toch? Zeg tot de Heer, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. En het heet betalen omdat het hier beloofd wordt. En belofte maakt schuld en schuld wordt betaald. Betalen gaat niet alleen maar over geld. Hè? Gaat wel over tellen. En eventueel over getallen, maar het gaat om het inlossen van de schuld, dat is de betekenis van de term. Die we trouwens in de psalmen al een paar keer tegenkwamen in dit verband. Ook uit de woorden van de Heer Jezus. Ik zal mijn beloften betalen. Maar hier wordt het in de breedte gezegd over gelovigen. Meervoud, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. En de aanhaling daarvan in Hebreeën 13 vers 15 is niet maar vanwege dat je hier eenzelfde soort beeldspraak hebt, maar dat het wel degelijk over dezelfde omstandigheid gaat, die van onze bedeling namelijk, waarbij de zaligheid primair en in ieder geval officieel juridisch terechtgekomen is bij Israël, dat volk waarover die profetie hier gaat in Hosea, en zij zouden betalen, een schuld betalen, dat wil zeggen, dat zijn ze de Heeren schuldig. Al was het maar omdat het nou eenmaal gaat over het priesterlijke volk. En een volk met een eerstgeboorterecht en wat het maar was. Een volk dat de Heer zou dienen. En dat zouden wij dus doen. En het begint met de mond. Maar achter de mond gaat het hele lichaam schuilen, uiteraard het hele leven. Goed. En dan weer terug naar Psalm 119. Ik heb gezworen en zal bevestigen, want dat is wat zweren is, bevestigen, vaststellen, dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. En daarna, volgende vers 107, ik ben gans zeer verdrukt, Heren. Maak mij levend naar uw woord. Dat kan je natuurlijk subtieler zeggen. Maar is waarschijnlijk ook met opzet niet gebeurd. En bovendien, Hebreeuws is bepaald geen subtiele taal. Maar als je subtieler zegt, wordt het ongeveer, ik zal weliswaar verdrukt worden, wel heel erg verdrukt worden, tot in de dood toe. Maar ik vertrouw erop dat u mij levend maakt. Want dat heb u toch beloofd in uw woord? Want dat is feitelijk wat er staat, hè? En anders moet ik weer naar de Hebreeënbrief, waar die dingen allemaal uitgelegd worden. Het was om de vreugde die hem voorgesteld was, dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hij heeft gerekend op opstanding uit de dood. Als dat er niet zou zijn, zou heel dat leven, inclusief zijn sterven, geen enkele zin gehad hebben. Nee, dat staat in 1 Korinthe 15. Daar staat als Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde en er zijn verloren degenen die inmiddels overleden zijn. Want als er geen opstanding is, ja, dan dient het allemaal tot niks. Waaruit je trouwens ook achterstevoren nog kunt concluderen dat alles wat God doet niet tot doel heeft om hier in deze wereld en in dit leven wat tot stand te brengen. Want we zouden toch tot iets dienen. Maar het idee is nou juist, nee, het is niet voor dit leven, het is voor hierna. En er gebeurt wel wat in dit leven, maar het is ten behoeve van hierna. Zeg dat maar tegen de rups. Gaat niet om hier, want er komt een tijd, dan zul je veranderd worden. En een ander lichaam krijgen, en nogal heel wat anders hoor. Zo gaat dat toch? Nou ja. Ik ben gans zeer verdrukt, Heren, maak mij levend naar uw woord. Ik herinner me trouwens dat wij eerder al die term levend maken zijn tegengekomen in de psalmen. Ik meen dat ik toen een lijstje gegeven heb van schriftplaatsen waar diezelfde woorden allemaal staan. Maak mij levend naar uw woord. Zo staat het hier. En eerder was het, maak mij levend door uw wegen of door uw gerechtigheid of door uw toezegging of door uw goede tierenheid of door uw bevelen. En hierna wordt het nog naar uw recht en naar uw toezegging en naar uw rechten en naar uw goede tierenheid. En elke keer staat er, maak mij levend. Dat is het gebed wat hier dus twee, vier, zes, acht, tien. Ik heb hem 11 keer genoteerd in elk geval. En letterlijk naar de vertaling, maak mij levend. Al zijn er nog wat varianten op. Want in vers 116 staat, opdat ik leven. En die heb ik niet meegerekend. In dat lijstje. Staat het dus nog vaker. Het gaat allemaal om leven. En daarin ligt dus besloten de opstanding van Christus, die nou eenmaal deel uitmaakt van de verborgenheid. Want dat staat in 1 Korinthe 2. Altijd zwaar nadenken. 1 Korinthe 2 staat dat. Waar staat dat de oversten deze wereld de verborgenheid niet gekend hebben? Want anders zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. 1 Korinthe 2, hè? Mijn variant is altijd, als ze geweten hadden dat hij er aan de andere kant uit zou komen, zouden ze hem er sowieso niet ingejaagd hebben. Dan zouden ze alles gedaan hebben om hem bij het leven te behouden. Maar ja, dat is niet gebeurd. En door een onwetendheid, en dankzij een onwetendheid, stierf hij niet alleen, maar stond hij op aan de andere kant. Waar een deur was, die nog dicht was, maar dat was psalm 118, was de vorige psalm. Hè? De deuren, deur der rechtvaardigen of deur der gerechtigheid, de poorten der gerechtigheid, of hoe het maar heten mag. De deur der schapen uit Johannes 10. Hem doet de deurwachter open. Licht aan het eind van de tunnel, dat was er niet, maar dat wordt gemaakt. Dat is de route. Ja, daar gaat het hier over. Vers 108. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijn monds. En leer mij uw rechten. En u zult zeggen, ja, is dat dan vrijwillig? Ja, het zijn woorden die voortkomen uit de kennis van het woord van God. Ik ga wat moeilijk zeggen. Een echt Bijbels gebed is een gebed waarbij een beroep gedaan wordt op wat God beloofd heeft. Check hem maar. Lees het maar na. Gebeden in de Bijbel. Die claimen het woord van God. Die zeggen, u hebt beloofd en daar reken ik op. Het zijn woorden waarin wij erkennen naar de Heer toe, dus, net omdat ik het woord vragen dus nu helemaal vermijd, hè. Het zijn woorden waarin wij erkennen dat wij de beloften die God gedaan heeft volwaar houden. En dat wij bewust daaruit willen leven. Dat is een Bijbels gebed. Met een beroep op de belofte Gods. En vandaar, maak mij levend. Ik ga niet weer het hele lijstje opzommen. Als u wat gemist hebt, dan komt u maar even. Dan kan u het even overschrijven zometeen. Maar daarom heb ik dat lijstje in de tijd gemaakt en voorgelezen. Maak mij levend. Door uw woord, door uw wegen, door uw gerechtigheid, door uw toezegging. En niet maar, kunt u mijn machine uit de dood opwekken? Heb ik bedacht dat u dat misschien wel kunt. Of misschien kan ik nog een bijdrage leveren aan uw plan. Ik heb bedacht dat u misschien wel mij kon opwekken uit de dood of zoiets. Nee, God had beloofd dat hij dat doen zou. En daar wordt een beroep op gedaan. Maak mijn leven naar uw woord. En zo heeft hij ook op aarde geleefd, vanwege de vreugde die hem toegezegd was. En zo heeft Abraham geleefd. God had een belofte gedaan. En er staat laconiek en met nadruk. En Abraham geloofde God in Genesis 15. Nou ja, en in Romeinen 4 en nog zo wat schriftplaatsen. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En wat geloofde hij dan, Romeinen 4, dat God de doden levend maakt? Want God had een belofte gedaan. En Abraham zei, dat hoeft niet, want ik ben oud en ik ga dood. En je kunt me wel wat geven, maar dat heeft niet zoveel zin. Dan komt die man uit Damascus, die krijgt het dan allemaal. Deze Damaskener. Ja. En toen zei de heer, nee, je zult een zoon hebben. Abraham en Sarah enzovoorts. En daarvan staat dan, Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En de verklaring die Paulus geeft in Romeinen 4 is dan, ja, wat Abraham geloofde was, opstanding uit de dood. Want dat is wat het is eigenlijk. En dan drukt zich daaruit. Nou, dat is hoe het gaat. En dat is wat de Heer Jezus ook geloofde. In het bijzonder voor zichzelf. En daar leefde hij uit. Zie? En van daaruit sprak hij deze woorden. Maak mij levend. Naar uw woord. Naar uw rechten. Naar wat vaststaat in uw woord. Daar vertrouw ik op. En daarom verdraag ik ook die verdrukking. Maar onder die verdrukking hou ik vast aan wat u beloofd hebt. En dus staat er gewoon in vers 8 nog steeds. Leer mij uw rechten. Leer mij uw rechten. Dat wil zeggen dat hij onderwezen werd. Dat hem geleerd werd. En daarmee ben ik dus weer terug. In Hebreeën 5. Die gehoorzaamheid geleerd heeft. Waar hoorde hij dan naar? Want gehoorzaamheid is leren luisteren, leren horen, gehoor geven aan. Nou, naar de rechten gods, naar de woorden gods, naar en al die andere synoniemen hier uit Psalm 119 uiteraard. En dat heeft hij geleerd. En daarna komt de vraag, moest hij dat leren dan? En het antwoord is, baby's moeten een heleboel leren. In het leven. Zo is het nog eenmaal. En hij ook. We leren wat het is om te vertrouwen. Niet op wat je zelf bedacht hebt. Of zelf tot stand meent te kunnen brengen. Of meent tot stand gebracht te hebben. Maar te vertrouwen op het woord Gods. Niet tegen beter weten in. Maar tegen de omstandigheden in. Tegen de tegensprekers in. Dat was ook Hebreeën, maar dan hoofdstuk 12. Want onze strijd is in de praktijk tegen de tegensprekers. Degene die hun eigen woorden produceren en stellen tegenover het woord van God. Dat was voor het geld voor de Heer Jezus. Dat was zijn strijd. Dat blijkt daar in Hebreeën 12. Maar daar blijkt ook dat het onze omstandigheid is. Onze strijd. En dat is wat hier dus ook beschreven wordt. Maar wat voor zin heeft het allemaal om die strijd aan te gaan, om te blijven staan, om enzovoort. Het antwoord is, dat heeft voldoen met de opstanding. Met het hiernamaals, als je dat woord tenminste nog kunt gebruiken. Maar het heeft voldoen met de toekomst. Het heeft waarde. Al was het maar omdat wij ervoor beloond zullen worden. En in ieder geval wordt aan en door en in ons gedemonstreerd de kracht Gods, de kracht van het woord van God, de kracht van de genade, de kracht van de geest van God, of hoe dat allemaal maar heten mag. En wat de wereld betreft, ja, die verandert niet, dat blijft die goddeloze wereld, waardoor wij als gelovigen geduriglijk in gevaar zijn. Dat is het volgende vers. Want mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, betekent in de praktijk mijn leven, want de ziel is het gewoon praktische leven. Ik roep dat altijd. Dat klopt ook altijd. Hè? Mijn ziel is ons praktische leven. En dat is dus, wat hier staat, is dus mijn leven is geduriglijk, continu, wil dat zeggen, altijd in gevaar. Het heet in mijn hand, dat staat er ook. Maar als je andere vertalingen nakijkt, ziet hij het vanzelf wel. Dan zal ongetwijfeld ergens staan, het is in gevaar. Want de gedachte is, dat in de hand hebben, dat is om het vast te houden. Omdat men het anders kwijtraakt. Ik ken hem alleen maar uit films en zo. Hè? En dan laten we het ding vallen en dan vangt nog net iemand het op en zo. Het is net, hoe heet het, strandvolleybal, zou ik maar zeggen. Met een hand eronder enzovoort. Het gaat altijd net goed. Stripverhalen en films en weet ik veel. Dat is wat het is. En wat wij doen is het leven vast proberen te houden. Maar dat is omdat het altijd in gevaar is. Ja. Want wij leven in een vijandige wereld. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand. Populair vertaald, mijn leven is voortdurend in gevaar. Nochtans vergeet ik uw wet niet. Hoewel het ook nog best had kunnen zijn, omdat ik uw wet niet vergeet. Maar de vertalers hebben dat waarschijnlijk toch niet zo'n voor de hand liggende vertaling gevonden. Dat zou heel goed kunnen. Het gaat om het oorzakelijke verband tussen die twee dingen. En hoe het oorzakelijke verband dan precies is, wordt niet door dit voegwoord uitgedrukt. Maar, goed, het zijn in ieder geval twee dingen tegenover elkaar. Enerzijds, leven voortdurend in gevaar. Anderzijds, ik vergeet uw wet niet. Uw onderwijs, uw gerechtigheden, uw beloften. De goddelozen die mij in gevaar brengen dus, en die mij verdrukken, de goddelozen hebben mij een strik gelegd. Die term die komt ook nog vele malen in de Bijbel voor. De bekende strikken en netten. Die dingen die ons, waar we niet op bedacht zijn, waar de mens niet op bedacht is, zijn hinderlagen, of hoe het maar heten mag. Strikken en netten worden gewoon verstopt en voor je dat je het weet, zit je erin. Als vogeltje. Toch? Of als konijntje. Flappie. Ja. In een strik. Weet je toch, strikken? Ooit wikkelde ik dag in dag uit elektromotoren. Ging elke dag met koperdraad om. Enzovoorts. En ik heb zoveel mensen bij me gehad van, kun je niet voor mij wat koperdraad regelen? Voor de stropers, hè. Voor de kaninevaten. Voor de konijnenvatters. Ja. Ja. Een strik. De goddelozen hebben mij in een strik gelegd. Dat lees je in het Nieuwe Testament ook letterlijk eigenlijk. Nou, de strik nog net niet, maar wel wat hier beschreven wordt. Ze ondervraagden hem, ze probeerden hem te verleiden tot uitspraken op grond waarvan ze hem zouden kunnen veroordelen. Want vrijheid van meningsuiting is een modern begrip. Men kon vroeger makkelijk geoordeeld worden op grond van wat men zei. Maar men probeerde de heer dus op zijn woorden te vangen, heet dat. En dat zijn die strikken en netten. Nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van deze omstandigheid is de zogeheten verzoeking in de woestijn, waarbij de strikken gelegd werden, om zo te zeggen, maar waarbij de verdediging altijd was hetzelfde. Die was altijd, er staat geschreven. En dat was het dan. Zie. En dus inderdaad, hij is niet afgedwaald van Gods bevelen. Want, zegt hij, vers 111, ik heb uw getuigenissen, uw woorden, uw onderwijzingen, uw leringen, ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve. Ik hoop dat duidelijk is wat daar staat. De Heer Jezus zegt dus, ik heb die worden serieus genomen. En die beschouwen ze als de grondslag voor mijn toekomst. Voor opstanding uit de dood. En inderdaad, voor zonstelling, aanstelling door koning en hoge priester voor een eeuwige erven. En zo is dat als het goed is met ons ook. Want als het goed is, zien wij over alle omstandigheden heen. Ik probeer het altijd toch niet al te sterk te zeggen. Want ja, het blijft natuurlijk zo dat de dagelijkse omstandigheden voor alle mensen moeilijk zijn. Het leven is nou eenmaal een strijd. Daar hoef je niet een gelovige voor te zijn om dat te kunnen vaststellen. Maar wij hebben dan toch echt altijd het uitzicht voorbij de dood, voorbij het graf, voorbij de tijdelijkheid van ons aardse bestaan. Dat is het. En dat maakt ons toch wat laconieker. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig hoor, maar ik zeg niet dat het makkelijk is allemaal. Dat is ook wat je hieruit op moet maken. Ook voor de Heer Jezus was het allemaal niet makkelijk. Dat blijkt toch uit die psalm. Het is toch een strijd. Mijn leven is voortdurend in gevaar. En hij heeft gebeden met sterke roeping en tranen. Maar niettemin, ondanks dat alles. En dat is waarschijnlijk tegennatuurlijk. Vertrouwde hij op het woord van God. In plaats van op zichzelf en eigen kennis en kunnen. We hadden op school een meester, schoolmeester. Want het was middelbaar onderwijs. Nee, het was lager onderwijs, benaderd in de zin. Officieel. En die had altijd een standaard gebed. Een christelijke school moet gebeden worden. En hij bad altijd dat we niet zouden vertrouwen op eigen kennen en kunnen. Want het was in Groningen. Op Knol. Eigen kennen en kunnen. En wij vonden dat redelijk komisch. Wij kenden dat gebed natuurlijk na een paar keer volledig uit ons hoofd allemaal. En misschien is dat toch achteraf wel erg nuttig. Ik heb in ieder geval onthouden dat we niet zouden vertrouwen op eigen kennen en kunnen. Als je dan ook nog een verschil weet tussen kunnen en kennen. Nou ja. Maar het is wel zo, dan moet je leren niet te vertrouwen. Ik weet niet eens meer hoe die man heet. Ik moet dus aan mijn broer vragen, die weet ik nog. Maar goed. Maar dat is wel waar het over gaat. Hè. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve. Dat doen wij ook. Want wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En de volgende zin luidt dat hij ook ons bewaart. Voor die erfenis dus. En daar leven we uit en dat is wat ons leven bepaalt nu. Wij zijn onderweg, maar niet zomaar, we zijn onderweg naar een vast doel. En dat hebben we niet bedacht, dat is wat God ons openbaart in zijn woord. En dus, ik heb uw getuigenissen genomen, hier hoor je dus echt, hiernaast hoor je echt te lezen, om de vreugde die hem voorgesteld was, uit Hebreeën 12. Omdat het daar letterlijk zo staat, hè. Ik heb uw getuigenissen genomen tot eeuwige erven. Petrus heeft ons commentaar, nou ja, het is ook het eeuwige woord waaruit wij wedergeboren zijn. En dus, want zij zijn mijns harten vrolijkheid. Dan heb je het weer, want is, net als nochtans trouwens, een redengevend voegwoord. Maar hoe die reden precies zit, dat wordt niet gezegd. Dus ik kan net zo goed lezen, daarom zijn zij mijns hart een vrolijkheid. Omdat ik die woorden tot eeuwige erven genomen heb. Heb je dat? Dus de vraag is namelijk, wat is er eerder? Wat is de oorzaak en wat is het gevolg? En dat wordt door dit voegwoord niet gezegd. Je kunt niet weten wat de reden is en wat eruit voortvloeit. Dat is wat lastig met het Hebreeuws, dat moet je allemaal maar zelf bedenken. Dus soms ben ik geneigd die dingen dus om te draaien. En dat doe ik hier ook. Omdat uw getuigenissen mensharten vrolijkheid zijn, zijn zij mij tot eeuwige erven. En daarna zet je maar weer gewoon zoals die hier staat. Mij maakt het verder niks uit. Je kunt gewoon zeggen, er is een verband tussen die twee. Naarmate die getuigenissen vrolijkheid zijn voor onze harten, voor onze inwendige mens, zal ik maar zeggen, naar die mate stellen wij ook onze hoop en verwachting op die erfenis die voor ons bewaard wordt. Of andersom, in de wetenschap dat een erfenis voor ons bewaard wordt, zijn we vrolijk. Althans naar de inwendige mens, want dat is wat hart betekent. Hart is nou eenmaal gewoon het inwendige. Hè?
Ja.
En over het hart gaat het ook verder in vers 112. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen. Te praktiseren. Dat is wat doen is. Het meest neutrale werkwoord dat er bestaat, doen. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen. Ten einde toe, of, en ik zeg dat altijd ook bij dat woord einde, of naar het doel toe. Niet maar tot het ophoudt, maar totdat het einddoel bereikt is. Want wat einde heet, dat noemen wij in het Nederlands einddoel, waarbij wij het woord dus twee keer gebruiken. Want doel en einde is althans in het Hebreeuws hetzelfde ding. Het doel is het einde en het einde is het doel. Het einde der wet is Christus, het doel der wet is Christus, enzovoort. En ten einde toe, tot het einde toe, dat wil zeggen totdat het doel bereikt is. En ik heb mijn hart geneigd, dat wil zeggen dat het toch iets met dat inwendige neigen is, omzetten, keren, verbuigen, knikken, wat het maar is. Maar het veronderstelt de verandering, en het woord bekering zou wel een erg groot woord zijn, dan toch. Maar ja, waarom ook niet? Ik heb mijn hart geneigd. Wij moeten namelijk ons denken, onze inwendige mens, aanpassen. Dat is de meest neutrale term die ik ken. Aan het woord van God. Maar in evangelische kring, althans in mijn jeugd, heel lang geleden, daar zongen wij echt nog gewoon breek mee en voel me. En zend mij, want dan moest je. Er was echt toch wijdverbreid het idee dat je gebroken moest worden. En ik hoorde nog een van die bestuursleden zeggen van de evangelische Bijbelschool: breek me de wet niet lossen. Maar een van de bestuursleden, dan weet ik de naam ook weer. Maar goed, van die bij de opening van het zogeheten studiejaar keek naar en wees op de zich aangemeld hebben de studenten en vond dat ze gebroken moesten worden enzovoorts. En ik had meelij met de lui die zich aangemeld hadden. Moet het dan niet zeggen, ja, fundamenteel wel, maar je weet het niet. Misschien is het al lang gebeurd en zitten die lui daarom daar. Ik vind het echt enigszins overdreven. Bovendien gaat het helemaal voorbij aan een heel andere gedachte. Dat de Heer ook wel degelijk onze oude natuur, gewoon die mens, gebruikt. Petrus was wat ongeremd, maar dat heeft hem ook een aardige baan opgeleverd. Hij was wat spontaan, eigenlijk het type van de straatevangelist, denk ik altijd.
iemand die voortvarend is en ongerept mensen aanspreekt en zegt, kom, we gaan zus of zo doen. En de Heer heeft hem gebruikt. En Paulus was een tamelijk fanatiek geleerde, om zo te zeggen. En de Heer heeft hem gebruikt. Maar beide hebben ze een boel moeten leren. Dat dan weer wel. Dus ja, het is het een en het ander altijd, hè. En het idee van je moet gebroken worden, dat komt toch al gauw bij. Wij gaan de macht uitoefenen. En wij weten hoe het moet en we leggen onze macht op aan anderen. De zweep erover, enzovoorts. En de novicen in het klooster moeten gedrild worden en gekastijd worden, enzovoorts. Zoals dat de recruten in het leger gedrild moeten worden vanwege de hiërarchie en de rangorde in het leger, enzovoorts. Zo is het niet. Bovendien lijkt het verbazend veel op de uitoefening gewoon van de wet. Zie? Maar dat wij naar de inwendige mens veranderd moeten worden. Dat wij moeten leren de dingen te zien niet van ons eigen standpunt uit. Want dat doen we van nature, logischerwijze. Maar de dingen leren zien vanuit Gods standpunt. En dat dat dus verandering teweeg brengt. De dingen zien tegen een ander perspectief. Tegen een ander achtergrond. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Dat moeten wij leren.
Dat is afleggen misschien.
Dat is het afleggen van de oude mens. Want de oude mens is natuurlijk toch in de eerste plaats het instinct, het natuurlijke denken van de mens. En de eigenaardigheid doet zich voor dat in het algemeen dieren kunnen dat niet. Maar mensen kunnen dat in hoge mate. Vooropgesteld dat er wat anders voor in de plaats komt. Dat is een kwestie van geestelijk voedsel. Een geestelijk voedsel bestaat voor een dier niet, maar voor mensen wel. Dat is wat mensen onderscheidt van dieren. En dat is niet een klein onderscheid, dat is een zeer fundamenteel onderscheid. Nou goed. Ik heb mijn hart geneigd. Het heet in Hebreeën 5, ik heb gehoorzaamheid geleerd. Dat we moeten leren. Zoals we alles moeten leren in het leven. We worden zonder kennis geboren. Wel met een zekere potentie, om zo te zeggen. Met bepaalde aanleg, maar daar kun je niks mee. Het moet eerst ontwikkeld worden. Men moet leren. En men moet onder andere leren gehoorzaamheid. Het aanvaarden van de omstandigheden zoals die zijn in het leven. Ik heb het nou over de natuurlijke mens. Maar voor ons als gelovigen geldt, wij leren hoe de omstandigheden werkelijk zijn. Die worden namelijk in hoge mate bepaald door God zelf, door het woord van God, die ons openbaart hoe het werkelijk zit. Want wij zien alleen de uitwendige dingen. Maar wij zien niet de geestelijke dingen daarachter. En wij denken dat wij te strijden hebben tegen vlees en bloed. Want zo ziet het er langs alle kanten uit. Maar onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Waarvan we geen weet zouden hebben. Hooguit een vermoeden. Dat is een soort vluchtroute. Maar waarvan we geen weet zouden hebben als God het niet in zijn woord had geopenbaard. Nou, enzovoort. Dus, ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erven. Inderdaad, een erfenis. Want zij zijn mijn hart een vrolijkheid. Zij maken mijn hart vrolijk, kun je maar zeggen. Ik heb mijn hart namelijk, en dat namelijk doe ik om het vers te koppelen aan het voorgaande. Ik heb mijn hart namelijk geneigd. Aangepast aan. Geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, want dat komt overeen met die eeuwige erven. En dan met grote nadruk ten einde toe. Is er een einde aan de eeuwigheid? Nee, maar er is wel een doel. Een eeuwig doel, namelijk, dat bereikt zal worden. En daarover wordt uiteraard gesproken. komisch wordt het natuurlijk voor degene die zich wijs hebben laten maken dat eeuwig betekent gedurende een tijd, in de zin van tijdelijk, want er staat hier weer gewoon onzin dan, hè? Toch? Het gaat juist om dingen die onbegrensd zijn. En dat is de betekenis van het woord eeuw en eeuwig, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. Daarmee wil ik daar niet over zeggen, want het is nu niet aan de orde. Maar zo gaat het verder, hè. Ik haat de kwade ranken, maar heb uw wet, uw Torah, uw onderwijs lief. En ik haat wil zeggen, ik hou me er verre van, ik wil er niet mee te maken hebben, enzovoorts. Of ik stel het ten achter, dat kan ook nog. Maar dat is wat haten is. Het is niet zo sterk woord als in het Nederlands eigenlijk. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat hier onderscheid gemaakt wordt. Kwade ranken zijn er ook. Dat is een beeldspraak die we kennen later uit Johannes 15. Uit de zogeheten gelijkenis van de wijnstok, dan wel de ware wijnstok. Er zijn nog takken die niet deugen. En als je onder de wijnstok wil verstaan, Israël, omdat nou eenmaal dat zelfs zwart op wit in de Bijbel staat, betekent niet zoveel hoor, want Israël is een voorbeeld voor van alles en nog wat. Maar in elk geval, Israël is de wijnstok. Een uitgeledigde wijnstok heet het zelfs. En in elk geval zitten de kwade ranken aan. En voor zover het niet een wijnstok is, maar een vijgenboom, of zullen we zeggen een olijfboom, dan zitten er kwade takken aan. En die worden dan afgesneden. En kwade ranken ook, enzovoort. Er zitten altijd ontwikkelingen. En aan het volk Israël zit dat, kwade ranken. En de omweg die ik maakte via Romeinen 11 en de olijfboom is natuurlijk niks voor niks. Want het Jodendom in zijn geheel wordt beschouwd in de Bijbel als een kwade rank die afgesneden wordt. Nou ja, als een onvruchtbare tak aan de olijfboom. Of soms zelfs als een compleet onvruchtbare vijgenboom. Dat kan ook nog. En die wordt dan eventueel zelfs omgehouden. Staat allemaal in de Bijbel, allemaal beeldspraak. Vult elkaar aan. Ik haat de kwade ranken. Dat wat onvruchtbaar is, dat wat niet geloven wil, dat wat de wet, de onderwijzing gods verwerpt. Maar heb uw wet lief. Daaruit zou je moeten constateren dat de kwade ranken zijn degene die uw wet niet lief hebben. Langzaam lezen. Begrijpen wat er staat. Hè? Ik haat de kwade ranken, maar ik heb uw wet lief. De kwade ranken doen dat namelijk niet. Toch? Het Nieuwe Testament leert ons dat wij daar ook verre vandaan zouden blijven. En een afkeer van zouden hebben. In de Statenvertaling. Je hebt ook een afkeer van deze. Dat betekent gewoon, keert u ook van deze af. Zorg dat je er niks mee te maken hebt. Het besmet je. Het houdt je gedachten bezig.
Zie je? Ja, dit is een brief van Johannes 2.
Nou ja, ja, maar het komt overal voor, hè, in het Nieuwe Testament. Het is een algemene gedachte. Er zijn er die niet willen, er zijn er die hun eigen weg gaan, los van het woord van God. Enzovoort, en er staat er gewoon, zorg dat je er niet mee te maken hebt, keert u van deze af en wat het maar is. En niet bestrijd het of wat dan ook. Maar ja, de volgende contactdag hebben we het over kerkhervorming, maar ik blijf het altijd een rare term vinden, zal ik u dan wel uitleggen. Want kerkhervorming, wat is de kerk? Die kan niet hervormd worden. Tenzij je onder de kerk verstaat een menselijke organisatie, ja, die hervorm je niet, daar stap je uit. En de variant is, en als je probeert die te hervormen, dan gooien ze je eruit. Dan mag je nog blij zijn, want de kans is groot dat ze je doden. dat is het dan. Ja, je moet er bij uit de buurt zien te blijven, want je wordt gepakt. Voordat je het weet, zit je in het gedoe. Heb ik dat gezegd, ik las van de week een stuk, gisteren kwam ik het nog tegen trouwens, want ik kwam even tegen, dus die las het mij weer voor. Ik had het al gelezen van een baptistenpredikant. Het was een interview met Johan Bos, geloof ik, hè? In Uitdaging. Een interview met een baptistenpredikant en die zei een paar hele goede dingen wel, maar ja, het blijft van laten we ons richten op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt enzovoort. En het ging ook over dat ze dan weer een conferentie hadden, geloof ik, of een overlegorgaan waar ook niet alleen de Unie-Baptisten, maar ook de Vrije Baptisten aan deelnamen enzovoort. En dan denk ik, ja, waar ben je dat toch mee bezig? Als je serieus neemt wat je er allemaal zegt, dan streep je al die termen door en zeg je, nou bestaat het niet meer, weg ermee. Nou zijn we helemaal alleen nog maar lid van één algemene christelijke kerk. En dat is het dan. Dan heb je de eenheid tot marm verheven en heb je benaastigd om te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. En die proberen kerkmuren te slechter of kleiner te maken. Je moet gewoon doen alsof ze er niet zijn. Dan zijn ze er ook niet namelijk, want ze bestaan in werkelijkheid alleen maar in je opvattingen, in je hart, in je denken. Je moet daar vanaf, dus ook niet over praten. Zelf niet zeggen dat ze er niet zouden moeten zijn. Je moet ze gewoon volstrekt negeren, dan zijn ze er niet. En ik vind het zo jammer, met alle respect voor de man, want ik denk dat hij dit goed ziet natuurlijk. Als christenen zijn we alle één, dat is waar. En de kerk moet niet een beperking opleggen aan de leer of zo. De kerk moet alleen zorgen dat men onderwezen wordt in de Bijbel. Maar ja, dat laatste is niet een populaire bezigheid van welk kerkgenootschap dan ook, hoor. Echt niet, want dat vinden ze bedreigend. Logischerwijze, want ze erkennen kerkmuren, maar de Bijbel erkent geen kerkmuren. Dus dan kan je je organisatie opheffen. Dat is het probleem. Fundamenteel. Er valt dus niks te hervormen. En voor zover wat hervormd is, dat wil zeggen in de reformatie bedoel ik, ja, het maatschappelijke leven, daar heeft het grote uitwerking op gehad. Politieke leven, dat heeft heel Europa overhoop gegooid, enzovoorts. Maar er is geen kerk hervormd geworden. Al heet het zo. Echt niet. Nou ja, ik heb het er wel over met u. Wij willen niet met kwade ranken te maken. Wij moeten dan toch proberen ons te houden buiten de invloed van diegenen die hun eigen gedachten, of die van iemand anders stellen, boven die van de Bijbel. Dat is het probleem. En zelfs het bestrijden van zulke opvattingen, zelfs dat is gevaarlijk, want je moet je erin verdiepen, je moet je ermee bezighouden en dan enzovoorts. Nee, ik heb dat vroeger veel gedaan, tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Laatste maar. Ik lach er ook een beetje om, want ze denken iets geweldigs ontdekt te hebben wat volstrekt oud is, of ze doen als ze zelf iets gevonden hebben. En het is al zo oud als de weg naar Rome, en ik verzeker u dat die oud is. Dat is toch van voor Luther, zal ik maar zeggen, die weg. Enzovoort. En ja, en dat het gevaarlijk is. Ja, maar ik ga dat niet tegenspreken of begrijpen. Bestrijden, waarom zou dat moeten? Je kunt je beter bezighouden met wat de Bijbel wel leert. Dat je dan vanzelf concludeert dat bepaalde zaken dus anders zijn dan je gedacht had. Ja, dat is zo. En dat noem ik dan ook met genoegen. Bij gelegenheid, omdat het soms heel erg duidelijk is dan. Maar in het algemeen gaat het niet om dat we wat zouden bestrijden of zo. Het gaat erom dat we stand zouden houden. Driemaal in Efeze 6, weet je nog, de geestelijke wapenrusting. En dan staan te blijven en dan stand houden. Lees het nog maar eens na, dat is wat het is. En zo blijft het onze bedeling lang. Ja. En intussen, gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Vers 114. Dat is beeldspraak. Natuurlijk, dat zijn metaforen. En als ze uitgelegd moeten worden, oké, het staat er gewoon achter. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat wil zeggen, mijn toekomstverwachting, hoop, mijn toekomstverwachting is gebaseerd op wat u hebt geopenbaard. Op uw woord. En dat is het dan. En daar vertrouwen wij op. Ja, laat de mens maar roepen dat hij bezig is een toekomst te bouwen, aan een toekomst te werken. Een betere toekomst zelfs. Een belachelijke term vind ik. Ik ontkom er ook nooit meer aan. Een betere, beter dan wat? Hoezo? Fundamenteel? Mens heeft helemaal geen toekomst. Daar kan je dus ook niet aan bouwen, laat staan aan een betere. Die is er helemaal niet. Echt niet. Ja, op korte termijn. Maar op lange termijn niet. Dat staat hier verderop wel. Want gij vertreedt al degenen die van uw inzettingen afdwalen. Vers 119, nou ga ik een beetje snel. Vers 119, die kun je onthouden. Hè? Psalm 119, vers 119. Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. Hoe doe je schuim weg? Hard blazen, ja. Gewoon weg ermee. Het heeft toch geen gewicht, het betekent helemaal niks, stelt niks voor. Weg ermee. Zie?
Ja.
Het is een flink scheldwoord in de Bijbel, schuim. Het is opgeblazen, het lijkt wat, maar het is helemaal niks.
Haagse bluffen, dat op Prinsjesdag.
Ja, haast bluff. Ja. Prinsjesdag, vindt altijd een komische voorstelling. Ja. Vooral die dames met die zogenaamde hoeden. Ja. En meestal vind ik het bespottelijk, maar vooruit. Ja, een soort kippengaas op de kop, geloof ik. En ik zag het trouwens ook, die had de kip op de kop. Een zwarte kip, zag je dat ook? Ik weet niet wie het was, maar... Koningsgezel. Met zijn hoedje als de carabinieri. Dat is met zo'n...
Die van de Partij van de Dieren.
Nee, nee, nee. Tenminste, dat neem ik aan. Nou ja. Halve kip uit vuistje, zou Toon Hermans zeggen. Maar dat was weer een andere. Vermakelijke vertoning. Als die dames nog altijd een hoed droegen... Dat vind ik wel wat, dat lijkt wel wat, dat vind ik wel aardig. Maar er is alleen maar bij zo'n gelegenheid. Nee. Nou ja, dat maar terzijde weer. Hè. Ik haat de kwade ranken, ik heb uw wet lief. Gij zijt mijn schuilplaats en op uw woord heb ik gehoopt. In hoge mate lopen die twee versen natuurlijk parallel, maar zoals gezegd, dat geldt voor... Alle versen in deze psalm, want elk vers in deze psalm maakt melding op een of andere wijze van het woord van God. En dus volgt nu, wijkt van mij gij boosdoeners. En koppel hem maar terug, de boosdoeners zijn de kwade ranken uit vers 113. Het zijn de goddelozen uit vers 110. En wie het allemaal maar waren. Zijn degenen die hem verdrukken. Werkt van mij, gij boosdoeners. En de boosheid van de boosdoeners bestaat simpelweg daaruit dat ze het woord van God terzijde schuiven en vervangen door hun eigen hoogmoedige gedachten. Zo werkt het. En bij de mensen worden die lui in ere gehouden. Zijn de grote filosofen enzovoorts. Maar in de Bijbel heten ze boosdoeners. Omdat ze het woord van God aan de kant zetten. Nou. Wijkt van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden mens Gods mogen bewaren. Want dat is de strijd, de enige echte, de strijd waarin wij staan. Vast te houden aan het woord van God. En dus te wandelen in het licht daarvan. Een lamp voor mijn voet ligt op mijn pad. Tegenover de duisternis waarin de boosdoeners per definitie leven. Dat zijn de lui die de waarheid in ongerechtigheid eronder houden. En die de duisternis liever hebben dan het licht. Ik bedoel maar, daar zijn vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat zo kort samenvatten. Maar dat is weer zo omdat het de samenvatting is van de wereld waarin wij tot vandaag leven. In afwachting van zijn verschijning, ja, die wij lief hebben. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij uw getuigenissen, uw woord, uw gerechtigheden, uw woorden in ons midden hebben en die ook vanavond tot ons mochten nemen. We mochten bepaald worden bij de essentie van onze situatie in dit leven en in deze bedeling. Dat wij leven weliswaar in een duister en een vijandige en een goddeloze wereld. Maar dat wij zelf mogen wandelen en kunnen wandelen en zouden wandelen in uw licht. En daarmee in uw waarheid. En daarmee ook trouwens in de vrijheid en in die kracht die u ons verleent. Want wij hebben uw beloften die in Christus ja en amen zijn en zeer vast zijn. We hebben die belofte van een eeuwige erfenis die u voor ons bewaart. En waarin wij hoe dan ook onderweg zijn. Want we danken u te mogen zien in uw woord dat u uw woord getrouw gedaan hebt in het verleden. Dikwijls door grote wonderen en in elk geval door tekenen. En we danken u dat we op die grond ook vertrouwen kunnen en mogen hebben op de toekomst waarin u alsnog zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u voor dat uitzicht dat we over alle dikwijls toch zware omstandigheden van dit leven heen kunnen uitzien over de werking van zonde en dood en kunnen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarom bevelen we ons aan bij het woord uw genade en bij de kracht daarvan op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.